Goedemorgen gemeente en iedereen die met ons thuis verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent G.A. van Ginkel uit Maartensdijk en vanavond erop dominee J.W. Goossen uit Vriezenveen om 7 uur voor te gaan hier in de Westerkerk. Volgende week, zondag 3 mei, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee P. Vermeer uit Wezep en 's avonds om 7 uur dominee J.P. Nap uit Hoevelaken. Beide diensten zijn in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing, Johannes 20, daarvan het vers 24 tot en met 31. En dan de voorzang, psalm 81 en daarvan het 12e vers. De te zingen psalmen, psalm 77 vers 3 en 5, psalm 31 vers 5, psalm 16 vers 4 en vers 6, psalm 56 vers 6 en vers 5 en psalm 27 vers 7. We bevelen de collecten ook van harte bij u aan en meer informatie over geef op afstand vindt u op onze website. Dit alles, Deo voor Lente, namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En laten we nu gaan zingen de voorzang, psalm 81 en daarvan het 12e vers.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft, ja, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan samen zingen van psalm 77, daarvan het derde vers. Slaap weerhield gij van mijn ogen. Ik was verslagen, neergebogen en verstomd door al het verdriet. Was van mensen, sprak ik niet. In het vijfde vers zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. Niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. En wat er verder volgt in psalm 77, de versen 3 en 5.
Thank you.
Horen wij nu samen naar de woorden van de wet van de Heere onze God. Dat woord roept ons op tot liefde, liefde tot de Heere, liefde tot de naaste. Wij zingen daarna van Psalm 31, het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. In mijn verdrukking en mijn lijden, toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. 31 vers 5. Hoor dan nu de tucht, het is de trekkende liefde van de Heer onze God en verwerp die niet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de meestere vaderen bezoekende kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heer uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde de 7e. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Bidden wij samen eerst om Gods onmisbare zegen. O Heer in de hemel, wat een woord toen uw aangezicht mij kende. Toen u mij opzocht. Toen u mij vond. In mijn verlorenheid, in mijn ontreddering. In mijn wanhopigheid. O Heer, u komt. Achter gesloten deuren, u komt. Daar waar het niet meer kan van onze kant, u komt, Heere, om uzelf lof en eer te bereiden, op uw tijd en op uw wijze, in hem, wiens handen doorboord zijn, wiens bloed is uitgestort, die gekruisigd is, die het graf is ingegaan en die waarlijk is opgestaan. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, o Heere, mag dat wonder van genade het deel zijn van ons hart, ons zondershart. Kom, Heere, om uzelf lof en eer te bereiden, ook hier in ons midden. En als we zeggen in ons midden, dan heeft dat een vreemde klank vandaag. In een bijna lege kerk, maar toch, Heere, met de gemeente thuis die meeluistert. In hartelijke verbondenheid, o Heere, laat het zo zijn. En mag het geloof er zijn waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden, hier in dit kerkgebouw en hier bij ons thuis. O Heer in de hemel, wat een bijzondere tijden maken wij mee. Uw hand is in al die dingen. O wij domme, dwaze mensen, wij meenden alles naar de hand te kunnen zetten, alles in de hand te hebben. Maar hoe laat u ons zien en weten, God, de Heere regeert. O heilig de roepstemmen aan ons hart, Heere. U roept het uit. Wend je naar mij toe en word behouden. O mogen we dan in waarheid voor u bukken, buigen, Heere. Onze zonde en schuld voor u, de Heere, beleden. En vergeving ontvangen uit genade alleen. Dat aanklevende, dat aangebonden leven, mijn ziel, kleeft u standvastig aan, Heere. Zonder u kan ik en wil ik niet leven. Zonder u kan ik en wil ik niets meer doen. Leid mij en leer mij naar uw welbehagen. Als we dan denken aan uw wet, Heere, en we zeggen zonder u kan en wil ik niets meer doen, dan kan het zo onwaarachtig klinken. Het is het ook, Heere. Wij komen niet verder met onszelf dan de duisternis en de dood, maar u komt daar middenin met licht en leven in hem, die de waarheid is in het leven, tot in alle eeuwigheid. En mag het dan zijn vandaag, mijn licht, mijn waarheid, mijn Heere en mijn God. Wilt u zo zelf uw woord voor ons ontsluiten en het indragen in ons hart, opdat wij de boodschap van zonde en vrije genade mogen verstaan, Heere, voor het eerst of opnieuw. En dat er ook een verdieping mag komen in het verstaan. En dat tot eer en grootmaking van uw naam. Wij bidden voor onze jongens en meisjes, dat wij het mogen begrijpen vanmorgen. Dat u God bent en niemand meer. Dat u ons leven zoekt en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Laat het verlangen in ons hart geboren worden om u te mogen kennen, lief te hebben en te dienen. Dat bidden wij voor ons alle, Heere. Ook voor alle die oud geworden zijn. Denk aan alle heren die zich zo zorgen maken vanwege het virus. O heren, gedenk en ontfermt u zich. Onze tijden zijn immers in uw hand. Laat ons betrouwen op u staan. Laat ons beleden zijn en blijven. Gij zijt mijn God. Heer in de hemel, wij bidden om uw zegen voor ons hier, voor hen daar waar wij ons ook bevinden op deze aarde. Laat uw woord gaan over de ganse aarde. Laat uw naam verheerlijkt zijn. Overal, alles wat adem heeft, loven uw grote en heilige naam. O Heer, als u ons aanziet in onszelf, dan kunnen wij voor u niet bestaan. Maar wil ons aanzien in hem die alles heeft volbracht en alles heeft voldaan. De hitte van uw gramschap is geblust. Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden leven in hem, rechtvaardig en heilig, tot de eer van uw naam. In zijn naam bidden we u, open de schriften door de Heilige Geest, ja, om Jezus wil alleen, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Onze schriftlezing vindt u in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, de versen 24 tot en met 31. Dus onze schriftlezing is Johannes 20 vanaf vers 24. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei: vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Vandaag gaat het over deze geschiedenis. Jezus en Thomas, zo in die volgorde, mogen wij het zeggen en moeten wij het zeggen. Jezus en Thomas. Ja, een accent leggen op een tekst is moeilijk, omdat het gewoon één geheel is. Maar als er iets uitspringt, dan is het toch wel dat heel persoonlijke. Mijn Heere en mijn God. Zullen wij samen eerst zingen van Psalm 16. En daarvan vers 4 en vers 6. Vers 4: ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven met psalmgezangen prijzen. En vers 6: gij maakt heel lang mij het levenswad bekend, waarvan hij drukt voor uitzicht mij verheugde. Van Psalm 16 zingen wij de versen 4 en 6. Jezus en Thomas geloven na Pasen. Jezus en Thomas, ja, zo kort na Pasen, dan kun je het een beetje verwachten in de eredienst dat er gesproken wordt over de Emmausgangers of ook over Thomas. Jezus en de Emmausgangers. Jezus en Thomas. Je ziet hier vanaf de preekstoel een bord daarachter in de kerk. Christus centraal. Ja, Jezus staat voorop. En Jezus in het midden. De Alpha en Omega, het begin en het einde. Hij die zonder begin en die zonder einde is. Jezus en Thomas. Wat geloof je na Pasen, zo kort na Pasen? Wat gelooft de ongelovige Thomas? Zo wordt hij genoemd. We moeten nog eens even naar kijken hoe dat is. Wat gelooft die ongelovige Thomas van toen? En wat gelooft de ongelovige Thomas van nu, vandaag? Wat geloven jullie, jongens en meisjes? En wat geloof ik? Het is Goede Vrijdag geweest. Het is Pasen geweest. Ja, wie of wat geloof ik nu? En wie of wat is nu mijn hoop in deze bijzondere tijd die wij meemaken? Jezus en Thomas. Vers 24 begint met en Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En Thomas. Wie is Thomas? Matthäus, Marcus en Lucas zeggen niet zoveel over hem. Niet zoveel. Ja, je zou bijna zeggen zo goed als niets. Ze noemen alleen zijn naam binnen de apostellijsten. En daar staat hij ergens in het midden. Zo noemt Matthäus hem in Matthäus 10. In het midden van de apostellijst. In één adem met zijn naam. Thomas, zegt hij. En Matthäus, de tollenaar. Mooi hè, trouwens dat Matthäus dat er zo eerlijk bij zegt. En Matthäus, de tollenaar. Ja, ook in de andere evangeliën, Marcus en Lucas, wordt hij alleen maar genoemd zo zijdelings. Maar Johannes haalt hem wat sterker naar voren. Niet omdat het om Thomas gaat, nee, want het Johannes-evangelie bij uitstek is gericht op de Heer Jezus Christus. Ook de andere evangelisten doen dat zeker. Alles draait om Christus, Christus centraal. Maar je zou zeggen, bij Johannes krijgt het bijna nog een onderstreping, als dat zou kunnen. Johannes zegt iets meer over Thomas. Hij spreekt over hem in Johannes 11... Johannes 14, Johannes 20, dat hier voor ons ligt, en Johannes 21. In Johannes 21, met het laatste te beginnen, heeft hij het maar heel kort over Thomas, noemt hij eigenlijk alleen maar zijn naam. Als aanwezig bij de verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias, het meer van Galilea. De opgestane Jezus verschijnt aan 7 discipelen en ja, 5 worden min of meer met name genoemd, 2 niet. Maar Thomas wordt in ieder geval ook daarbij genoemd. En dan lees je wel dat daar ook iets bij gezegd wordt. Thomas krijgt namelijk bij Johannes een bijnaam. Thomas, genaamd Didymus. 4 keer haalt Johannes Thomas aan, 3 keer noemt hij ook die bijnaam Didymus. Matthäus geeft zichzelf een bijnaam, Matthäus de tollenaar. Thomas krijgt de bijnaam van Johannes, lijkt het. Het zal een naam zijn die in omloop was, die gebruikt werd. die Johannes gehoord heeft. Wat betekent dat Didymus? Didymus betekent tweeling. En verklaarders hebben zich afgevraagd, ja, hoe moet je dat zien? Heeft dat te maken met zijn karakter misschien? Of was hij werkelijk één van een tweeling? Had hij een tweelingbroer, een tweelingzus? Dat weten we niet met zekerheid. Maar wel opvallend dat Johannes tot driemaal toe dat ook zegt. En Thomas, bijgenaamd Didymus. Misschien kent u ook al iets van dat tweeling zijn in uw karakter. Dat ook dat heen en weer geslingerd kunnen worden. Dat vertwijfeld kunnen zijn en dan weer, ja, toch het echt mogen weten. De Heere is toch mijn God? Hoe dat ook zij, hier kunnen we niet met zekerheid over spreken. Belangrijk is echter wel om eens even te kijken naar Johannes 11 en heel kort ook naar Johannes 14, voordat we nu naar Johannes 20 gaan. Wie is Thomas? Johannes maakt ons duidelijk wat Thomas gelooft of wat hij juist ook niet gelooft. Johannes 11. Ja, dan moet ik eigenlijk nog beginnen, nog een hoofdstuk eerder, bij Johannes 10. In Johannes 10 is er een feest geweest. Het feest van de vernieuwing van de tempel, te Jeruzalem. En daar is de Heer Jezus ook naartoe gegaan. En daar heeft hij Joden ontmoet. De Joden. En dan moet je denken aan de geestelijke leidslieden. En zij conflicteren met hem. Zij willen dat woord van Jezus niet horen en niet aanvaarden. Ze vinden dat ook een godslasteraar. En ze nemen zelfs stenen op, althans ze hebben de wil hem te stenigen. In gedachten hebben ze het al gedaan. En Thomas maakt dat mee. Thomas ziet het allemaal gebeuren, hoort het, ziet het. En wat zou Thomas blij geweest zijn toen Jezus besloot daar weg te gaan en naar het Overjordaanse te gaan, waar Johannes de Doper doopte destijds. Daar is het veilig, in dat Overjordaanse. Misschien zoekt u ook wel van die veilige plekken. En dan bij met Jezus ben je toch altijd veilig? Maar dan gebeurt het. Daar in het Overjordaanse krijgt de Heer Jezus bericht dat Lazarus ziek is. Hoofdstuk 11. En dat was een zeker man, krank, ziek, genaamd Lazarus van Bethanië, heel dicht bij Jeruzalem. Uit het vlekkendorpje van Maria en haar zuster Martha. Nou, de zusters zenden dan tot de Heer Jezus, vers 3, en zeggen: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank, is ziek. Jezus hoort dat en zegt: deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God. Omdat de Zoon van God door dezelfde verheerlijkt wordt. En er staat er ook: Jezus nu had Martha en haar zuster, dat is Maria, en Lazarus lief. Nou, als hij dan gehoord heeft dat Lazarus ziek is, dan gaat hij niet onmiddellijk daar naartoe, maar hij blijft nog enkele dagen daar waar hij is, in dat Overjordaanse. Ik denk dat Thomas daar blij mee geweest is. Want, daar Jeruzalem, daar moet je nou even niet zijn. Gevaarlijke plaats. Even maar hier blijven. Maar wat gebeurt er? Jezus zegt even later: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen zeggen dan: Heer, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Maar Jezus had gesproken van zijn dood. Maar ze meenden dat hij sprak van de rust van de slaap. Toen zei dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven en ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. En dan komt het. Dan zegt Jezus: doch laat ons tot hem gaan. En dan gebeurt er iets met Thomas. In één keer ziet Thomas het voor zich. Dit gaat op de dood aan. Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot zijn medediscipelen: laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Hoor je het, jongens en meisjes? Laat ons dan ook meegaan met hem, opdat wij met hem sterven. Thomas gelooft dat het niet goed gaat, dat de weg van Jezus uitloopt in de dood. Maar Thomas dan? Dan blijf jij toch gewoon daar in dat Overjordaanse? Daar moet je niet meegaan. Ja, jongens en meisjes, maar dat kan Thomas niet komen. Thomas kan daar niet achterblijven. Dat kan echt niet. En waarom niet? Nou, weten jullie wat dat is, jongens en meisjes? Thomas houdt zoveel van de Heer Jezus. En hij kan zonder hem niet meer leven. En hij kan zonder hem ook niet meer sterven eigenlijk. Is dat voor jou ook zo? Voor u? Thomas houdt van de Heer Jezus. Maar Thomas moet leren. Ik word niet behouden door mijn liefde tot Jezus. Maar ik word alleen maar behouden door de liefde van Jezus voor mij. En die liefde, die trekt door Golgotha heen. Door het lijden heen. Nee, niet door steniging heen. Maar door het vloekhout heen. Golgotha, het kruis. Dat moet Thomas allemaal leren. Dat moet ook Petrus leren. Petrus had ook zo gezegd. Van, nou, al moest ik ook met u sterven. Ik ben daartoe bereid. Ik ben bereid om met u de dood in te gaan. Dat was de liefde van Petrus. De liefde van Petrus voor Jezus. Nou, u weet en jullie weten, jongens en meisjes, waar dat op uitgelopen is. Hoe Petrus de zaligmaker verloochend heeft. Tot 3 maal toe. Met vloeken en eedzwering. Nee, wij worden niet behouden door onze liefde voor de Heer Jezus. Maar alleen maar door zijn liefde voor twijfelaars, logenaars, leugenaars. Hoort u uw naam een beetje noemen? Laat ons ook met hem gaan, opdat wij met hem sterven. Gaat u ook mee? Of blijft u achter? Dat met hem sterven krijgt straks nog een bijzondere klank in de brieven van Paulus. Ik denk hier even aan Galaten 2. Dat is zo'n geweldige getuigenis wat Paulus zegt. Ik ben met Christus gekruist, vers 20. En ik leef. Ik ben met Christus gekruist, ik ben met Christus gestorven. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik leef nu niet meer mezelf. Maar ik mag nu Christus leven, leven in en uit hem. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik ben met Christus gekruist, gestorven. En ik leef in zijn bloed. Mag u daar ook van weten? Zou u dat ook kunnen getuigen? Door de Heilige Geest, hoe anders. Blijf nog even bij Johannes 11, want ja, Jezus gaat dus daar inderdaad naartoe. En wij gaan ervan uit dat Thomas dan ook inderdaad meegegaan is. En dan komt het tot een ontmoeting met Martha. Martha komt Jezus tegemoet als Jezus daar komt naar Bethanië toe. En dan zegt Jezus iets. En dan weten we niet met zekerheid of Thomas daarbij heeft gestaan, maar zeer waarschijnlijk wel. Hoe dan ook. Wat zegt Jezus daar? De Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. En dan stelt Jezus een vraag. Dat is een vraag niet alleen voor Martha, maar ook voor Thomas. De Thomas van toen en voor de Thomas van nu, voor u en voor mij. Geloof je dat? Geloof je dat ik de opstanding en het leven ben? Jouw opstanding, in jouw leven. Dat ik degene ben die jou opricht uit je val en verlorenheid. Uit de dood waarin je ligt. En dat ik je leven ben, jouw leven. Dat jouw leven alleen maar is in mijn bloed. Ja, zegt iemand, maar wacht even. Ja, zo kan Martha toch deze vraag niet horen, want dat moet dan nog allemaal gebeuren, dat kruislijden van Jezus. Dat is waar. Dat is zeker waar. Daar mogen we inderdaad aan denken. Wij weten eigenlijk meer nu dan zij toen op dat moment. En toch die vraag, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding in jouw val. Ik ben het leven in jouw dood. Geloof je dat? De Heer Jezus stelt een heel persoonlijke vraag, die ook een heel persoonlijk antwoord moet hebben. We kunnen ons niet verschuilen achter dogmatiek, achter dikke boeken die geschreven zijn. Maar het gaat nu over ons hart. Wat is er nou in jouw hart? Wie ben ik nou voor jou? Ik had toen de Heer Jezus daar liep met zijn discipelen en stil stond. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Maar nu ook jijzelf. Wie zeg jij nu dat ik ben? Zeg je dan vandaag, Heere, u bent mijn opstanding en mijn leven. Dat geloof ik met mijn hele hart. Dus uit Johannes 11 leren wij dat... Ja, Thomas geloofde dat de weg met Jezus uitloopt op de dood. En misschien zijn er vandaag ook wel mensen, ook hier in Vriezenveen, die zeggen, ja, ik ben betrokken bij de kerk en ik ga naar de kerk en ik doe met alles mee en ik bid en ik wil houden van de Heer Jezus en ik wil hem volgen, maar ik zie vooralsnog geen leven voor mij. Waar loopt dit op uit voor mij? Ik ben nog zo vertwijfeld, en toch ben ik niet los van God en van zijn woord en van die ene naam tot zaligheid gegeven. Blijf dan eens luisteren en leer nog iets meer van Thomas, nee, van de zaligmaker, in zijn ontmoeting met Thomas. Ik lees van nog een getuigenis, Johannes 14. Daar zegt de Heer Jezus in zijn afscheidsrede, kort voor zijn kruislijden en sterven. Uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En dan komt Thomas weer. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar je heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Thomas gelooft dat we de weg niet weten waar Jezus naartoe gaat. En dan antwoordde Heer Jezus. Ik ben de weg. En de waarheid en het leven. De woorden die hier boven mij, boven de preekstoel geschreven staan. En die blijven staan. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. De weg tot de Vader. Niemand immers komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de waarheid midden in de leugen, jouw leugen. Ik ben het leven. Midden in de dood, jouw dood. Wat een woord. Wat ben ik blij met de vraag die Thomas heeft gesteld. En nog veel blijer met het antwoord dat de Heer Jezus heeft gegeven. Jongens en meisjes, vergeet dit woord van de Heer Jezus nooit meer. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 20. Jezus en Thomas. Weet u een klein beetje wie Thomas is? We hebben hem horen spreken, we weten wat hem bezighoudt en wat hem benauwt. En nu lezen we hier, en Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Thomas was er niet bij toen Jezus op de avond van de opstandingsdag aan zijn discipelen verscheen. Hij heeft veel gemist. Het hemels onderwijs, hij onderwees hem in Mozes, de wet, de profeten, de geschriften. En er staat ook in vers 22, hij blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Zo iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. Zo iemand zonde houdt, die zijn zij gehouden. Thomas was er niet bij. In dat moment van woord en geest. Hij heeft veel gemist. Waar was hij? Ik weet het niet. Dat staat er ook niet waar hij was. Hij was er niet bij. Had hij zich teruggetrokken? Was hij zo bedroefd en zo in verwarring en vertwijfeling, kun je wel iets meer voorstellen, dat hij gezegd heeft, laat mij maar eens even alleen. Misschien herkent u dat wel. Je kunt zo in verwarring en vertwijfeling zijn dat je eens even alleen wilt zijn. Het moet eens even betijen. Kijk, het kan ook gebeuren dat je juist behoefte hebt aan contact. En dat er iemand is die daarin wat richting geeft en wat leiding. Maar het kan ook zijn dat je je terug wilt trekken. Hoe dan ook, hij was er niet bij. Maar weet je wat nou het heerlijke is? Dat de Heere Jezus weet dat hij er niet bij was. Want de Heere Jezus, jongens en meisjes, die weten alle dingen. En die weten het ook precies als jij verdrietig bent. En als je met de boel overhoop ligt, jonge mensen ook onder ons. Als je het niet meer weet, hoe is dat nou met de Heere Jezus? En ik snap er niks van en ik begrijp er niks van. Ook na Goede Vrijdag en Pasen niet. Misschien nog wel minder dan voorheen. Ik vind het zo vreemd allemaal. Dan weet de Heere Jezus daarvan. Bid maar om zijn komst. Uit genade. Kom, Heere. Dat ik er iets van ervaren mag van wat we gezongen hebben. Van die man die zei, toen in mijn ziels ellende was het dat u mij kende. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Nee, hoe Thomas dit alles beleefd heeft, dat weten we niet goed. Maar ja, we weten wel iets ervan, dat staat hier ook geschreven. Hè? Want de andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Ja, in plaats van enthousiast te worden daarover, zegt Thomas, indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen, en mijn vingers steken het teken van de nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geen zins geloven, helemaal niet geloven. Geloven na Pasen. Ik niet, zegt Thomas. Dan alleen wanneer ik hem zie en kan aanraken. Wat gelooft Thomas wel? Wat kun je hieruit opmaken? Wat gelooft hij nou wel? Hij gelooft dat Jezus gekruisigd is. Dat gelooft hij. En hij gelooft dus... Hij gelooft dat hij zal geloven als hij Jezus tastbaar ziet. Dan zal hij geloven. Dat gelooft hij. Hij gelooft dat Jezus gekruist is. Ja, en al zijn gekende, de discipelen, stonden van verre toen dat gebeurde. Maar ze weten het allemaal, het is echt gebeurd. Hè? Jezus is gekruisigd. Dat hebben ze met eigen ogen kunnen zien. Ja. En wat je echt gezien hebt met eigen ogen, dat is toch de werkelijkheid. Dus daarover geen twijfel, Jezus gekruisigd. Maar Thomas, mag ik je dan eens vragen, hoe interpreteer je dat dan? Wat heeft dat dan voor betekenis? Wat is hier nou eigenlijk gebeurd met die kruisiging van Jezus? Ja, dan zal Thomas je niet meenemen naar Jesaja 53. Om je te zeggen, nou kijk, daar staat het alles al beschreven. Hè? Dat het moest gebeuren om zondaren te zaligen. Nee, dan geloof ik dat Thomas vandaag meer blijft hangen in een soort tragiek. Wat is hier toch gebeurd? Hij bedoelde het zo goed. En hij was zo machtig. Door te spreken, het gebeurde. Te gebieden, het stond er. En dan nu dit. Ik kan dat niet plaatsen. Ja, die mensen die zijn er. Die zien het leven van Jezus als een leven dat er echt geweest is. Hij was er echt. Maar hij is tragisch aan zijn einde gekomen. Hij bedoelde het zo goed en het liep zo verkeerd af. Nee, Thomas, daar ga je toch niet mee meedoen. Jongens en meisjes, jonge mensen. Als je zulke dingen om je heen hoort vertellen. Er is meer te zeggen. De Heer is waarlijk opgestaan. Je kon het weten. O, gij ongelovigen. Kleine gelovigen. Trage van hart om te geloven. Moest de Christus niet al deze dingen leiden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Wat zal de mens geven tot lossing van zijn ziel? Simon Petrus, ga weg achter mij, volg mij, door lijden tot heerlijkheid. Er moet betaald worden voor de zonde, voor de schuld. De wet moet worden vervuld. Dat heeft Jezus gedaan tot in zijn kruislijden. God lief boven alles en allen. En de naaste lief als zichzelf. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Ik hoor het woord dat hij sprak tot Maria. En het woord dat hij sprak tot de moordenaar. God lief hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. Jezus heeft het alles opgebracht en voldaan. Zo moest het gaan, vandaar die kruisiging. Er moet betaald worden voor de zonde en schuld. Thomas gelooft dat hij zal geloven als hij Jezus zal zien en zal kunnen aanraken. Zijn wonden zal kunnen zien en aanraken. Heel specifiek zegt hij het. Ja, misschien zijn er vandaag ook al mensen, ook onder ons, die zeggen, ik zou makkelijker geloven als Jezus zelf hier rondliep, hier was in ons midden. Nou jongens en meisjes, hij is hier. Bid maar, Heere, leert u mij kijken, leert u mij zien. Met de ogen van het geloof, want in het gewaad van het woord is hij hier in ons midden. Christus. Centraal. Maar je ziet het alleen, je ziet hem alleen met de ogen van het geloof. Bid om die genade. Door de Heilige Geest. O, hoeveel mensen hebben Jezus gezien en kunnen tasten en niet geloofd. Ze hebben hem verworpen. Weg met deze, kruist hem, kruist hem. En laat mij niet boven verheffen. Het zijn immers niet de Joden die Jezus hebben gekruist. Ik heb dat gedaan. De geschiedenis gaat verder. En na 8 dagen, week na Pasen, waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was met hen. En Thomas was er toen wel bij en Thomas was met hen. Goed hoor, om de gemeenschap te zoeken als het kan. Wat kun je het ook missen, hè? Denk u bijzonder aan ons, ook in onze dagen. We kunnen mensen verlangen om naar de kerk te gaan, de gemeenschap te ervaren, elkaar op te zoeken, er te zijn. Ik hoop dat u dat ook zo ervaart. Nou, Thomas is gekomen. Ja, dan mag je ook het werk van God en zijn geest inzien hoor. Hij is er vandaag en hij moet er zijn. Want Jezus komt. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zei, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Even kijken wat hier staat. Jezus verschijnt achter gesloten deuren. Ik vind dat zo'n heerlijk troostwoord. Hij komt achter gesloten deuren. Ik zeg het nog een keer. Hij komt, het gaat van hem uit, hè? Achter gesloten deuren. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Niets zal de Heere te wonderlijk zijn. Wat een troostwoord als je die gesloten deuren ervaart, ook in je eigen bestaan, in je eigen hart en leven. Als je moet zeggen, of als die binnenprater zegt van, het kan nooit voor jou. En dan dat woord, en Jezus kwam achter gesloten deuren. Ook hoop dat als een cadans meegaat in uw leven deze dag en de dagen die volgen, zo God ons die geeft. En hij komt achter gesloten deuren. Toen en nu. En hij zei, vrede, zei u lieden. Ik kan gauw voorbij lezen, maar dat moet je niet doen. Hè? Vrede, zei u lieden. Allereerst valt ons ook op dat ook Thomas daarbij staat. Hè? Dus Thomas mag dat ook horen. Thomas wordt niet nu onmiddellijk verworpen vanwege zijn ongeloof. Ga jij maar de deur uit? Nee, verre van dat. Vrede, zei u lieden. Ook Thomas. En wat is dat voor vrede? Heeft Jezus zelf gezegd, hè? Dus zijn afscheidsreden. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, maar zoals God die schenkt. Vrede op grond van recht. Vrede in de vervulling van de heilige wet. Vrede in volkomen genoegdoening van al uw zonden en al uw schuld. Die vrede die alle verstand te boven gaat. En die tot in eeuwigheid blijft en duurt. Vrede, mijn vrede, laat ik u, geef ik u. Nou Thomas, al zou er nu niks meer gebeuren, heb jij toch al wel een heel gezegende avond. Hebt u het wel eens gehoord? Dat hij dat tot u zei, dat hij dat tot jou zei, jonge mensen. Vrede, zei jou. Mijn vrede geef ik aan jou. O, je leefde op voet van oorlog met God. Je zonde, je schuld maakte scheiding tussen hem en jou. Maar je werd dan ontdekt door de Heilige Geest. Er werd een droefheid geboren tot de levende God. En in de onmogelijkheid om zalig te worden heeft God zijn liefde je geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Want nogmaals, niets zal de Heere te wonderlijk zijn. Mijn vrede geef ik u. Hoe zullen wij het ooit vrede maken met God? Nooit en te nimmer. Maar hij geeft zijn vrede aan mij, doem en vloekwaardig mens. Genade, vrede en barmhartigheid. En eeuwige vertroosting. Daar zal geen verdriet meer zijn en geen pijn meer zijn. Daar zal het eeuwig vrede en vreugde zijn. Jezus spreekt, vrede, zei u. En dan gebeurt het. Dan neemt hij Thomas apart. Daarna zei hij tot Thomas. Thomas wordt apart genomen. Kent u dat ook? Dat u apart genomen werd. Dat hij u eruit haalde en dat hij u, dat hij jou aansprak. En dan weet hij dus precies hoe je gedachten zijn, hè? En wat je graag wil en waar je naar verlangt. Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Ja, wat een woord. Er staat niet bij dat Thomas dat ook heeft gedaan. Precies wat Jezus zegt. Breng uw vinger hier, zie mijn handen, breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Thomas heeft de boodschap verstaan. Daar gaat het om. Thomas heeft de boodschap echt verstaan. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heere en mijn God. Dat is het antwoord. Het antwoord op wat Jezus zegt. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Mijn Heere en mijn God. Door de Geest geleid mag hij getuigen. In het openbaar. Belijdenis van het geloof. De andere discipelen staan erbij. Ze horen het aan. En die Thomas die achterliep, is in alle opeens, lijkt het, een mijl voor. Mijn Heere en mijn God. Mijn Heere, u die heerschappij voert over mijn leven, als de gekruisigde die er opgestaan is. U bent mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw gerechtigheid. Thomas is de andere discipel opeens een mijl voor zich te verklaren in het mijnen van het geloof. Maarten Luther heeft er ook op gewezen hoe belangrijk dat is. Dat je maar niet bent ingebed in het geloof van de kerk als instituut, maar dat het heel persoonlijk is. Mijn Heere, mijn God, ik weet, mijn Verlosser leeft. Mag u dat ook zeggen? Mijn Heere en mijn God. Als ik zo luister naar dit woord, dan hoor ik een diepe verwondering. Een diepe verootmoediging. Wat wordt deze man klein? Wegzinken in de liefde van God. Wie ben ik? Dat ik dit mag horen en dat ik dit mag zien. Mijn vrede geef ik u. Zie, hier ben ik. Ik voor u, de gekruisigde, de opgestane. Mijn Heere en mijn God. Je zou kunnen zeggen, Thomas levert hier ook nog een bijdrage aan de theologie. Aan de dogmatiek, de geloofsleer. Als het gaat over de Godheid van Jezus. Die Godheid van Jezus wordt nog wel eens betwist hier en daar. Nou, Thomas is heel duidelijk, hè? Mijn Heere en mijn God. Ja, Thomas, omdat je mij gezien hebt, zo heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben. En die desondanks dus toch geloven. Mij niet gezien. En dan toch gelooft. Ik denk hier aan een woord van Petrus in 1 Petrus 1. En ik laat u dat even horen. Daar zegt Petrus eigenlijk ditzelfde. Niet zien en toch geloven. U hebt dat gedaan, zegt hij. Tegen de mensen aan wie hij schrijft. U hebt hem niet gezien, maar u hebt hem geloofd. Hij zegt daar, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt. Nu een weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het ook vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dan komt het. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgen het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. U ziet hem niet, maar u gelooft hem. En in uw hart is een onuitsprekelijke vreugde. Is dat ook voor u zo, luisteren thuis? En hier in de kerk, is dat voor u en voor mij ook zo? Een intense, onuitsprekelijke vreugde. En het ziet op hem, de gekruisigde die er opgestaan is. Wat geloof je na Pasen? Geloven na Pasen, wat kun je nog heen en weer geslingerd worden? Wat kun je nog benauwd hebben? Wat kan het vreemd zijn? Wat kun je vertwijfeld zijn en verward? Hoor dit woord van de Heere, zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben en toch zullen geloofd hebben. Wat geloof je na Pasen? Ik geloof dat de Heere werkelijk is opgestaan. Ik geloof dat de Heere werkelijk is opgewekt. En ik geloof dat de Heere werkelijk is levend gemaakt. Drie ene godswerk. Hij is werkelijk opgestaan in eigen goddelijke kracht. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, Golgotha, opdat ik het weer neem, Pasen. Niemand neemt het van mij, het is geen tragiek. Ik leg het zelf af en neem het zelf weer. Dit gebod, dit liefdegebod, heb ik van mijn Vader ontvangen. De Heere is waarlijk opgestaan in eigen goddelijke kracht, dat geloof ik. En de Heere is waarlijk opgewekt. Dat is wat de Vader doet, 1 Korinthe 15. Paulus gaat er diep op in en hij zegt, de hemel weet het hoor, dat hij alles heeft volbracht en heeft voldaan. Want de Heere is werkelijk opgewekt door de Vader in de hemel. Het amen van de Vader heeft geklonken, alsof de Vader heeft uitgeroepen, uw werk is mijn werk is uw werk, het is volbracht, mijn zoon. Iemand zegt, op de paasmorgen met de daad van de opwekking zet God de Vader zijn handtekening onder het borgwerk van de Zoon. Amen, mijn Zoon. En Paulus zegt, wat is dat van levensbelang? Want stel je voor dat de hemel niet zou weten van de opstanding van Christus. Dan waren wij de ellendigste van alle mensen. Of was er Christus verkondigd, in wie geen kracht was om te leven. Maar nu leven wij in en uit hem. En zullen ook wij worden opgewekt. Uit genade. En levend gemaakt. Ja, zegt Petrus, want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. Opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees. Maar levend gemaakt door de geest. Christus levend gemaakt door de geest. De geest is in alle heilsfeiten betrokken. Ook op Goede Vrijdag. Die door de eeuwige geest zichzelf God onstoffelijk heeft opgeofferd. De geest zit overal van. Bid om de levendmakende werkingen van de Heilige Geest. Ook in uw hart en leven. U zegt misschien vandaag, ik snap nog zo weinig. Ik geloof nog zo weinig. Van dat werk van Goede Vrijdag en Pasen. U hebt de geest nodig. Bid om de gave van de geest. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Door de geest geleid getuigde Job. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij heeft hem niet gezien, maar wel geloofd. En in het geloof heeft hij hem omhelst. Ik weet, mijn verlosser leeft. En dan gelooft hij in de opstanding, in de opwekking, in de levendmaking. Toen, hij toen. Wat geloven wij nu? Geloven na Pasen. Ik geloof, de Heer is waarlijk opgestaan, opgewekt en levend gemaakt. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in het boek, maar deze zijn geschreven opdat gij, opdat jij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en dat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Buiten hem ben je en blijf je een verloren mens. Kom je om, voor eeuwig. Maar wel menend en gunnend wordt het woord verkondigd. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere, de levende God, de God van het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. Die heeft het leven tot in eeuwigheid. Geloof je dat? Amen. Wij gaan samen zingen in antwoord op de prediking van Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. Wij zingen van Psalm 56, de versen 5 en 6. Zullen wij de Heere samen danken. O Heere, zo wordt uw lof vergroot. In uw eigen woord, door uw eigen geest, niets uit ons, alles uit u. O Heere, zo wordt het geboren, mijn Heere en mijn God. O wij bidden u, Heere, mogen ook wij tot die geloofsbelijdenis komen. Mag het zo zijn vandaag in ons hart. Heere, als wij zoveel moeite hebben met geloven, oprecht geloven en vertrouwen, dan bidden we u met de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Heere, wilt u vergeven alles wat onzezijds niet goed was in spreken en luisteren. Als er iets te veel was, wil het wegnemen. Als er iets te weinig was, wil het aanvullen. En laat uw woord alleen overblijven en met macht en majesteit naklinken in ons hart. Dank voor uw woord. Dank dat u ons de gave van uw geest niet te willen onthouden. Heere, maak uw naam groot in het hart en leven van onze allen. Gedenk het bijzonder onze jongens en meisjes, de jonge mensen van de gemeente. Vervul ons hart met uw liefde, Heere. Het kan het moeilijk zijn om in deze tijd te geloven. Er komt zoveel op ons af. Heere, komt u dan ook op ons af, met eerbied gesproken. En wordt ons te sterk, Heere. Zoals Jeremia het zei, die jonge Jeremia, u hebt mij overmocht. U bent mij te sterk geworden. Heere, doe het om uw naams wil. Wil ons gedenken bij het verder gaan door de tijd op weg naar uw eeuwigheid. Deze bijzondere tijd die gestempeld lijkt te worden door die ene naam, corona. Laat ons leven gestempeld zijn door die ene naam, tot zaligheid gegeven. En mogen in hem kracht vinden om het leven te vervolgen, de weg verder te gaan. Gedenk alle heren die te maken hebben met ziekte en zorg, die te maken hebben met het virus, alle die zorg verlenen, alle die zo heel veel afkomt, geef kracht en liefde om voor te gaan in deze moeilijke tijd. Heer onze God, uw hand is in alle dingen, geef ons een opmerkzaam hart. Getrouwe Heren in de hemel, gedenk zo onze gemeente, alle die zorg dragen voor de gemeente. Als het moeilijk is om elkaar nu op te zoeken, dat we dan toch die verbondenheid mogen ervaren. Heren, geef het ons uit genade en wil u ook hartelijk danken dat er dus ook de mogelijkheden zijn in deze dagen om zo de dienst doorgang te laten vinden, dat we toch thuis ook kunnen meeluisteren. Ook dat is een zegen van u. Dank daarvoor. Gedenk ons land, gedenk ons volk. Doe ons wederkeren tot u, de levende God, heilig de roepstemmen aan ons aller hart en leven. Bidden voor ons koninklijk huis, bijzonder ook voor onze koning die morgens u het geeft, jarig mag zijn. Heere, gedenk hem en zijn gezin. Ja, elk de vorsten zal zich buigen en vallen voor hem, de koning der koningen, neer. O, dat het ook in ons koningshuis een gekend lied mag zijn. Heere, vervul het hart met uw genade en liefde. Getrouwe God, gedenk alle die ons land mogen besturen en regeren in deze moeilijke tijd. Geef daartoe wijsheid en kracht om dat te doen. En wilt u geven dat ook in de regeringsgebouwen er plaats zal zijn voor uw woord, voor uw naam. U bent het zo eeuwig waard. God de Heere regeert. Dat bent u, Heere. Vergeef al wat niet goed was in ons samen zijn. Neem onze dank aan en ga met ons uw grote toekomst tegemoet. Dat er niemand van ons zal achterblijven in ongeloof en ongehoorzaamheid. Maar dat u alle mogen leren kennen en liefben en dienen in geloof en waarheid om Christus wil. Amen. Ja, er is één lied dat in ieder geval toch ook nog wel gezongen zou moeten worden. Daar had u al over nagedacht, u hebt het ook op het bord zien staan. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, Godvruchtenschaar, houd moed. Psalm 27, vers 7. O Vader, dat uw liefde ons bleek, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, ja, u alleen, zij alle dank en alle eer. Amen.